Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 46e psalm en daarvan het 4e vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. En wat er verder volgt in vers 4 van psalm 46. Avond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord erop willen we zingen van psalm 89, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem, die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bijeen een held voor Israël, hulp beschoren. En daarna wordt u gelezen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 7, het eerste tot en met het 14e vers. Maar eerst de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als schriftlezing is u genoemd Jesaja 7, vers 1 tot en met 14. Jesaja 7, vanaf het eerste vers, daar lezen wij Gods woord als volgt. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ter oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis van David boodschapte zeggende, de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zijn hart zich en het hart van zijn volk, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, gaat nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon Schearjaschub, aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan de hoge weg van het veld des vollers, en zeg tot hem, wacht u, en zijt gerust en vreest niet. Uw hart worden niet week, vanwege die twee staarten deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking van de toorn van Rezin en van de Syriërs, en van de zoon van Remalia, omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslacht heeft met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende, laat ons optrekken tegen Juda en haar verdriet aandoen en haar onder ons delen. En de zoon van Tabeel koning maken in het midden van haar. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn. En de zoon van de Remalia het hoofd van Samaria. Indien gijlieden niet gelooft, zekerlijk ge zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort, dus spreken tot Achas, zeggende, eis u een teken van de Heere uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Doch Achas zei, ik zal het niet eisen, noch ik zal de Heere verzoeken. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis Davids, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het eerste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Matthäus 1, daarvan het 22e en 23e vers. Matthäus 1, vers 22 en 23, daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze avond. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Opnieuw, Heere, vergunt u het ons dat we mogen samenkomen onder uw woord. U hebt ons ook tussen de morgen- en avonddienst niet weggenomen, maar gespaard in het heden van de genade. En u geeft ons opnieuw, voor de zoveelste keer, het grote voorrecht om te gaan luisteren naar uw woord, waarvan Petrus het ooit gezegd heeft, Heere, tot wien zouden wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En geeft u dat die geestelijke houding mag leven in ons hart, of mag gaan leven in ons hart. U weet, Heere, als de grote kenner van de harten, wat er voor ons nodig is. En daar bidden wij u om. Wilt u ons uw onderwijs en uw licht en uw waarheid zenden? En wilt u ons voorgaan wanneer we vanavond stilstaan bij een van de oude adventsprofetieën en de vervulling daarvan in de komst van uw eigen Zoon als de Immanuel, God met ons. Heere, wilt u ons brengen bij de diepe betekenis van die naam? En opent u uw woord voor ons hart, maar open ook ons hart voor uw woord. Dat hebben wij nodig, Heere, vanavond. U kent ons hart en u weet voor wie van ons het geldt dat ons hart nog altijd gesloten is. Vijandig gesloten is voor de waarheid van uw woord. Als dat zo is, dan bidden we of u vanavond door het krachtige werk van uw geest gesloten harten wil openen. En of u zelf uw woord wil laten ingaan in de harten. En of u het wil zegenen tot echte bekering en tot waar geloof. Heere, we bidden of uw woord tot onderwijs mag zijn voor degenen die u kennen en vrezen. U kent ook hun hart. En u weet hoezeer dat hart een verwond hart kan zijn. Zou u dan zelf de oorzaak van de wond willen aanwijzen? Maar zou u ook willen verbinden, zoals u dat alleen maar kunt? De harten van degenen die u kennen en vrezen, ze kunnen zo in de duisternis gelegerd zijn. En dan bidden we of u vanavond opnieuw licht wil schenken te midden van alle duisternis en donkerheid, te midden van alle aanvechting en strijd. Heere, u weet ook wat degenen die in beginsel genade leerden kennen in hun leven nodig hebben om verder te worden geleid. En als u verder leidt, dan gebruikt u daarvoor soms ook middelen die pijnlijk kunnen lijken en kunnen zijn. En toch, u hebt er een heilzame bedoeling mee. Wil u als de grote herder der schapen dan de staf van uw woord gebruiken nadat u het nodig acht. Soms door wegen af te sluiten. Soms door met de staf van uw woord ook een vermanende tik te geven aan uw schapen en aan uw lammeren. Soms ook door de bovenkant, de gebogen bovenkant van de staf te leggen om de hals van lammeren en schapen die niet naderbij durven komen, maar die door uw woord en door uw geest toch naderbij getrokken worden in uw tere zorg. Heere, gebruikt u het woord daarvoor. En als we daarom bidden, dan bidden we ook of u alles wil wegnemen wat de loop van uw woord kan hinderen. En dan heeft een dienaar van het woord altijd weer te beginnen bij zichzelf. Heere, wil u geven dat hij niets anders zal spreken dan uw woord vanavond. Wil u geven dat hij niet een belemmering, een verhindering is. Maar maakt u hem getrouw aan uw woord. En laten de woorden die vanavond gesproken worden, uw woorden mogen zijn. Wilt u wegnemen wat kan hinderen in het hart en in het leven van ons allen zoals we luisteren. Geeft u dat lichamelijk ongemak, pijn, andere lichaamsklachten ons niet hoeven hinderen. Heere, u kunt ze wegnemen. En u kunt schenken dat we ongestoord mogen luisteren. Wil u dat geven? We bidden u voor hen die thuis meeluisteren. Schenk ook hen een zegen. Heere, wil afleidende gedachten aan banden leggen. Wilt u uw woord heerschappij laten hebben? We dragen de gemeente aan u op. Nogmaals denken we aan onze geliefde ambtsbroeder dominee Procé. Stel hem tot zegen in de gemeente waar hij deze zondag mag voorgaan, maar ook in de gemeente waaraan u hem verbonden hebt en waar hij ook morgen op eerste kerstdag een en andermaal het woord hoopt te bedienen. Heere, wil u met hem zijn, ook met zijn vrouw, met de kinderen hier in Nederland, maar ook in Canada, geven ieder wat nodig is. We bidden u of u wil zijn met de broeders van de kerkenraad. Geeft u hen wijsheid en kracht. Geeft u hen onderwijs van u en bekwaammakende genade om het ambtswerk te kunnen verrichten. We bidden u, Heere, of u het verenigingswerk, het zondagsschoolwerk met uw zegen wil bekronen. Gedenk aan de kinderen en aan de jonge mensen van de gemeente. Wilt u geven dat het werk gebruikt mag worden om hen te binden aan uw woord en aan uw dienst. En wilt u tot hun jonge harten spreken, ook vanavond. Heere, bindt u de ernst van uw woord op ons hart. Laat de verkondiging van vanavond een verkondiging mogen zijn van één naam, van twee wegen, van drie stukken. En laat dat niet maar een afgesleten uitdrukking zijn, maar geeft u dat de volle ernst van uw woord en het gewicht van uw woord zo mag wegen op ons hart, dat het ons op de knieën brengt. Heren, gedenk aan onze kerken. We dragen de opleiding aan u op. Allen die in Apeldoorn mogen studeren en die er doseren, die in het curatorium zitting hebben, geven ieder wat nodig is. Denk aan het zendings- en evangelisatiewerk, bijbelvertaalwerk, de verkondiging van uw woord onder Israël. Heere, wilt u geven dat velen, ook van het volk dat uit Abraham gesproten is, mogen komen tot kennis van de grote Immanuel, de God met ons. In hem is de zaligheid en buiten hem is de dood. Bindt u dat ook vanavond op ons hart, Heere, en wil ons geven dat we voor het eerst in ons leven niet verder kunnen zonder deze Immanuel. Het ziet alles op u. We leggen het dan ook alles voor u neer. Wij kunnen geen rechten laten gelden, Heren. Als u naar recht zou handelen, dan zou u gelet op onze zonden aan ons voorbij moeten gaan. In ons is er niets dat het verdient dat u ons in leven laat. In ons is niets dat het verdient dat we uw woord mogen hebben. In ons is niets dat het verdient dat uw woord met kracht in onze harten mag vallen. Maar we bidden, Heere, om een zegen op grond van het werk van uw eigen Zoon. We bidden of u reden wil nemen uit uzelf, uit uw grondeloze barmhartigheid. Of u ook vanavond wil betonen dat u lust hebt aan goede tierenheid. En wil u zich zo neerbuigen naar het verlorene. En wil u het opzoeken, Heere. En wilt u het zalig maken. En wees zo met een ieder die een taak heeft in deze dienst. En gedenk ons en hoor ons. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen. Amen. Opnieuw willen we zingen van de lofzang van Zacharias. Nu het tweede en het vijfde vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou van onze hateren wreed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. En ook het vijfde vers. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 2 en 5 uit de lofzang van Zacharias. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Derde vers van de lofzang van Maria willen wij na het amen van de prediking zingen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Derde vers van de lofzang van Maria. Geliefde gemeente, een naam kan soms heel onbetekenend zijn. Velen van ons kennen de beroemde uitspraak van Shakespeare, die heeft gezegd: What's in a name? Wat betekent een naam eigenlijk? En Shakespeare voegt daaraan toe, en ik zeg het maar in mijn eigen woorden: als we een roos een andere naam zouden geven dan die we haar gegeven hebben, zou ze nog steeds dezelfde lieflijke geur verspreiden. En inderdaad, een naam zegt lang niet alles. Soms, ook in de Bijbel, dragen mensen een veelbelovende naam, maar hun leven vervult die belofte bepaald niet. Maar zo is het nooit met de naam van God. En zo is het ook nooit met de namen die in Gods woord gegeven worden aan Gods Zoon. Die namen zijn vol van betekenis, vol van belofte, vol van rijkdom, vol van evangelie. En een van die namen willen we met de hulp van de Heere deze laatste Adventszondag overdenken. De naam Immanuel, God met ons. Dat schrijven we als thema bij onze tekstwoorden. Immanuel, God met ons. Drie gedachten. Allereerst de belofte van Immanuel. Dan gaan we nog even terug naar Jesaja 7, onze schriftlezing. In de tweede plaats de komst van Immanuel. Dan letten we erop dat in de geboorte van de Heer Jezus de oude belofte die door Jesaja aan Achas werd gedaan tot vervulling is gekomen. En tenslotte het werk van Immanuel, want we hopen te horen dat de naam Immanuel, God met ons, niet alleen iets zegt over de komst van de Heer Jezus en over wie hij is, over zijn persoon, maar dat diezelfde naam ook iets zegt over zijn werk. Zijn werk voor zondaren en zijn werk in zondaren. En dat die naam ook iets naar voren brengt van de troost die er is voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Dus Immanuel, God met ons, de belofte van Immanuel, komst van Immanuel en het werk van Immanuel. Allereerst de belofte van Immanuel. Ik zei u al, daarvoor gaan wij terug naar Jesaja 7. De tijd, opnieuw zo'n 700 jaar voor Christus, voor de komst van Christus in Bethlehem. De tijd waarin koning Achas nog maar kort op de troon zit. Een jonge koning en helaas ook een goddeloze koning. En als Achas nog maar kort op de troon zit in Juda of het tweestammenrijk, dan pakken zich boven zijn pas gekroonde hoofd al donkere wolken zich samen. Wat gebeurt er? Op het wereldtoneel van die dagen is daar de dreiging van een steeds machtiger wordend Assyrië. En tegen de dreiging van Assyrië in besluit de koning van Syrië een verbond aan te gaan met de koning van het tienstammenrijk. En zij willen hun verbond tegen Assyrië het liefst zo sterk mogelijk maken. En daarom doen ze ook aan koning Achas de vraag of die zich bij hen wil voegen. En Achas, hij weigert dat. En dan lijkt het erop dat de koning van Syrië, Rezin wordt hij genoemd in het eerste vers van hoofdstuk 7 van Jesaja. En dat de koning van het tienstammenrijk, nota bene het broedervolk van Juda, dat die twee koningen samen ten strijde optrekken in de richting van Jeruzalem, om de koning Achas toch nog te dwingen om zich aan hun kant te scharen. Dat betekent dat er een oorlog dreigt. Het leger van Syrië, het leger van het tienstammenrijk, samen trekken ze op in de richting van de stad Jeruzalem. En als Achas dat hoort, dan bekruipt hem grote vrees. Er staat, en we hebben dat gelezen in het slot van vers 2 van Jesaja 7, dat het hart van de koning en ook het hart van zijn volk zich bewogen, zoals de bomen van het woud bewogen worden door de wind. Een heel sprekend voorbeeld. U kunt het hier natuurlijk ook op het eiland zien. Als de winterstormen en de najaarsstormen over het land gaan en de soms nog jonge bomen worden heen en weer geslingerd en worden heen en weer bewogen door de krachtige wind. Wel, zo is het in het hart van Achas. Het stormt daar van vrees. Want hoe zal hij ooit zijn kleine tweestammenrijk, het rijk van Juda, kunnen verdedigen tegen die vijand die hem bedreigt? En wat heeft hij eigenlijk voor keus als de koning van de tien stammen en de koning van Syrië hem dwingen om zich aan hun kant te scharen? Achas vreest. Zoals er vanavond hier in de kerk ook mensen zouden kunnen zijn die om allerlei reden vrezen in hun leven. Ook om redenen die te maken hebben met tijdelijke omstandigheden. Maar weet u wat we van Achas niet lezen? En daar moeten we even op letten. Achas bidt niet. Althans, we lezen het niet. De vrees, de omstandigheden die vrees oproepen, ze brengen Achas niet op de knieën. Wat we wel zien is dat hij zich op zeker moment bevindt aan het einde van de watergang van de opperste vijver, aan de hoge weg van het veld van de voller, zoals het wordt gezegd in onze schriftlezing. Waarschijnlijk is Achas daar bezig geweest om de verdedigingswerken van Jeruzalem wat te inspecteren, in ogenschouw te nemen. Zal de stad toch nog te verdedigen zijn tegen de vijand? En dan het hele opmerkelijke, dat de Heere weet waar Achas is. Achas die vreesde, Achas die niet bad, die het niet zocht bij de Heere, maar de Heere zegt tegen zijn dienstknecht Jesaja: Jesaja, u moet gaan naar koning Achas. En koning Achas is precies daar en daar. Het adres wordt aangeduid. En dan mag Jesaja de koning een boodschap van hoop en van heil en van verlossing voorhouden. Want wat moet Jesaja zeggen tegen de koning? Hoofdstuk 7 vers 4. Wacht u en zijt gerust. Vrees niet, uw hart worden niet week vanwege die twee staarten van deze rokende vuurbranden. De koning Rezin en de koning Peka, de zoon van Remalia. Want, vers 7, aldus zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Ook al trekken de legers op tegen Jeruzalem, ze zullen niet winnen. Ze zullen Jeruzalem niet verslaan. U hoeft als koning van het tweestammenrijk voor deze aanval niet te vrezen, want ik zal Jeruzalem beschermen en ik zal Jeruzalem verdedigen. Dat waren woorden die had Achas helemaal niet verdiend. Achas had niet gebeden. Achas had het verzondigd met zijn goddeloze regering, ook al was zij nog maar een paar jaar op de troon. En toch, God nam redenen uit zijn verbond en God nam reden uit zichzelf en zond Jesaja de profeet naar die vrezende en niet biddende Achas toe met deze woorden, waarin natuurlijk een appel lag op het hart van Achas. Achas, bekeer u toch tot mij, de levende God. Laten het koning Achas deze goede tierenheden zijn die u tot bekering leiden. Maar hoe aangrijpend, die onverdiende woorden van hoop en van heil en van verlossing stuiten af en ketsen af op de keiharde rotssteen van Achas' hart. En als de Heere dat ziet, dat Achas deze woorden ongelovig naast zich neerlegt en verwerpt, wat doet de Heere dan? Roept hij dan zijn knecht Jesaja terug? Geeft hij Jesaja dan de opdracht om maar terug te gaan naar zijn woning en niet meer te spreken tot de koning? Het zou verdiend zijn geweest. En toch, vers 10, de Heere voer voort te spreken tot Achas. Dat is zomaar een zinnetje wat we er even uithalen vanavond en dat ik even wil leggen aan u, aan jou, aan ons aller hart. De Heere voer voort te spreken. Hoe vaak heeft de Heere dat al niet gedaan? Het werd zojuist in de consistorie door een van de broeders nog opgemerkt. Het is alweer bijna kerst. 60ste keer, 70ste keer, misschien wel de 90ste keer in uw leven. De Heere vaart nog voort om te spreken, maar waar heeft die telkens herhaalde prediking van het woord u gebracht? Is dat woord nog altijd afgeketst op ons harde, vijandige hart? En zouden we daar de Heere dan vanavond weer de schuld van durven geven? De Heere voer voort te spreken tot Achas. En dan zegt de Heere door Jesaja vers 11 van hoofdstuk 7. Eis u een teken van de Heere uw God. Eis beneden in de diepte of eis bovenuit de hoogte. De Heere had het woord van verlossing en van heil door Jesaja tot Achas gericht. Achas had het in ongeloof verworpen. Die had wel niets gezegd, maar zijn gedachten zeiden, ik ga het toch zoeken bij de Assyriërs. En nu buigt de Heere zich zo diep naar Agas toe, dat hij zegt: Agas, als je het nou niet gelooft, als je mijn woorden nu niet gelooft, als je mij, Agas, nu voor een leugenaar houdt, want dat is eigenlijk wat het ongeloof doet. Agas, dan ben ik zo nederbuigend goed, dat ik tegen u zeg: vraag maar om een teken. Een teken in de diepte. Iets wat te maken heeft met de dingen van hier beneden, of een teken in de hoogte. Eis maar een teken en dan zal ik door dat teken bevestigen dat het echt waar is wat ik zeg. Opdat u het, Agas, geloven zult. Opdat u zich werkelijk zult verlaten op mijn woord. Opdat u in verootmoedig en in bekering op de knieën komt voor mij die de koning der koningen ben. Maar Agas zegt: ik zal de Heere niet verzoeken. Ik zal geen teken eisen. Dat klinkt heel vroom. Dat klinkt heel godsdienstig. Maar opnieuw, Agas verwerpt het aanbod van de Heere in ongeloof en in verachting. Ik zal het niet eisen. Ik zal de Heere niet verzoeken. En dan, als de Heere nu allereerst zo onverdiend gekomen is met een boodschap van heil en van verlossing. Als de Heere vervolgens tot die harde, ongelovige Agas ook nog eens gekomen met dat aanbod van een teken. En als Agas dat allemaal afwijst, wat doet de Heere dan? Roept hij dan Jesaja terug? Is dan het moment aangebroken dat de Heere zegt: nu niet meer? Dan mag Jesaja daar, en dat is onbegrijpelijk, dan mag Jesaja daar tegenover zo'n harde, onbewogen, ongelovige koning toch gaan spreken over het evangelie van Immanuel. Want dan zegt Jesaja: hoort gij lieden nu, gij huis Davids, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Ja, Jesaja bestraft het ongeloof. En hij zegt erbij wat dat ongeloof ten diepste doet. En daar gebruikt de profeet een hele sterke uitdrukking voor. Hij zegt: dat ongeloof maakt God moede. Dat kwelt hem. Dat vermoeit hem. En dan toch: daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Dan wordt daar, 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus, ergens in de stad Jeruzalem die ligt onder de dreiging van de vijand, het evangelie van Immanuel gepreekt. En zo komt dat evangelie ook deze avond nog tot u. Ook als we de Heere al zo lang hebben vermoeid met ons ongeloof, dan komt de Heere vanavond nog eens met het evangelie van Immanuel, opdat u zou bekennen wat tot uw vrede dient. De Heere geven dat diegenen die nog nooit hebben geloofd, die nog nooit konden geloven, maar die zichzelf altijd nog op de been hielden met een schijnbaar rechtzinnige verontschuldiging, zonder ermee voor God in de schuld te komen, is voor de Heere mogen buigen en het mogen zeggen: Heere, nu ontbreekt het me en het is schuld. Geeft u als die grote Immanuel geloof om uw Immanuel te omhelzen. Onze tweede gedachte, de komst van Immanuel. Want als Immanuel zo beloofd is, dan gaan er 700 jaren ruim voorbij. En dan lezen we in Matteüs 1, vers 22, in de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus, zoals Matteüs hem vertelt: en dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. God heeft zijn woord vervuld. Hij maakt zijn woorden waar. Laat dat gezegd mogen worden deze avond tot bemoediging van hen die weten van het spreken van de Heere in hun leven. En die de belofte in het licht hebben ontvangen, maar die ermee in de duisternis terechtgekomen zijn. En die moeten leren hoe de Heere zijn belofte in het duister en door het duister heen uitwerkt. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot, dat het u opnieuw zou verbinden aan de Heere. En dat het in uw hart mag leven, wat Micha zegt in het 7e hoofdstuk: maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten, niet maar lijdelijk afwachten, dat wordt niet bedoeld, maar ik zal wachten meer dan de wachters op de morgen. Ik zal ingespannen de Heere verwachten. Mijn God zal mij horen. God vervult zijn belofte en hij geeft zijn zoon Immanuel. Ja, want als de Heer Jezus Christus komt in Bethlehems kribbe, dan komt hij als de grote Immanuel, God met ons. En als we zo even over die naam nadenken, Immanuel, ja, dan is een van de eerste dingen die we moeten zeggen wanneer we het geheel van Gods woord daarnaast leggen, dat dat toch de naam was die boven de poort van het paradijs geschreven stond. Immanuel, God met ons. Want daar was het dat God met de mens was en dat de mens met God was, met God wandelde in volkomen vrede en in volkomen harmonie. Immanuel, dat is een paradijsnaam. En toen is dat ontzettende gebeurd. Ja, wat is er gebeurd, als ik het mag zeggen, met een toespeling op het thema van de preek van deze avond? Toen hebben wij, Adam en wij in hem, tegen God gekozen. Toen hebben wij ons tegen God gekeerd. Daarom, let u op de volgorde, daarom moet God in zijn rechtvaardigheid zich ook tegen ons keren. God met ons, dat was het in het paradijs. Maar het is geworden wij tegen God en daarom God naar recht tegen ons. Is dat al eens op ons afgekomen? Is ook die aangrijpende boodschap al eens gaan wegen op ons hart? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En daarom, God kan geen gemeenschap met ons hebben vanwege zijn heiligheid en vanwege zijn rechtvaardigheid. Want dat zijn ook Bijbelse klanken die meeklinken op de achtergrond van deze welsprekende en schone naam, Immanuel. En toen toch dat wonder. Dat wonder dat toen de mens tegen God gekozen heeft, toen ik tegen God gekozen heb, en dat wordt nog bevestigd in iedere zonde die ik doe, want dat is herhaling van die oerzonde, van die allereerste zonde in het paradijs. Dat is altijd nog weer een verklaring, ik tegen God. En iedere zonde roept het oordeel van de Heere over mijn zonde en over mijn schuld en over mijn bestaan af. God tegen mij. En nu het wonder dat die God die naar recht tegen de mens moet zijn, reden heeft genomen uit zichzelf en uit zijn grondeloze barmhartigheid en dat hij... Zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat zo prachtig zegt in artikel 17, dat hij zichzelf begeven heeft om de mens die zich in de lichamelijke en geestelijke dood had geworpen en zich geheel ellendig had gemaakt te zoeken. Kunt u dat begrijpen? God zoekt mensen die zich in de lichamelijke en in de geestelijke dood gestort hebben. En die zich helemaal ellendig hebben gemaakt, zegt onze belijdenis. En nochtans, God zoekt zulke. En hij heeft Adam, toen die zich al bevende verborg en wegvluchtte. En dat is precies wat wij doen van nature. Hij heeft Adam opgezocht. God zoekt mens. Daar begint de zaligheid mee. Daar ligt het begin van de zaligheid. God zoekt een mens. Het omgekeerde zou zo moeten zijn. Een mens zoekt God. Daar roept de prediking toe op. Dat we de Heere zouden zoeken, dat moet ook, dat is ook Bijbels. Maar als God geen mensen zou zoeken, dan zou er geen mens zijn die ooit God ging zoeken, want de Heer heeft neergezien uit de hemel om te zien of er iemand was die hem zocht, en hij vond er geen. Nu God die de mens zoekt en die hem vertrouwt. Troost heeft met de belofte van de komende Immanuel. En zoals ik u zei, als we dan tegen die achtergrond de komst van Immanuel overdenken, wat is dat dan een geweldig groot wonder? Dat God de mens zoekt. En dat God de zaligheid van zondaren zoekt. En dat hij zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld als Immanuel. En dan zegt die naam, en dat wil ik dan vooral in de tweede gedachte nog een ogenblik ontvouwen. Dan zegt die naam om te beginnen wie hij is. Hij is de God met ons. Hij is degene die Gods zoon is, God de zoon is en blijft. Waarachtig God. Uit waarachtig God. En tegelijkertijd, hij is mens geworden. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, getabernakeld, staat er letterlijk. Hij is God en mens in één persoon. En dat was precies nodig. Dat was precies nodig om zijn werk als Emmanuel te gaan doen. Hij moest echt mens worden. Waarom? Het is goed om met kerst of aan de vooravond van kerst die vraag altijd weer te stellen. Waarom moest de Heer Jezus Christus in de kribbe van Bethlehem worden neergelegd? Eerder terug nog. Waarom moest hij 9 maanden voor zijn geboorte ontvangen worden? En met eerbied gesproken, maar zo'n heel klein priool beginnend leven worden naar zijn mensheid. Dat met het blote oog niet eens te zien is. Waarom moest hij echt mens worden? Om 33 jaar te leven. Om de wet van zijn vader volkomen te vervullen. Om een leven te leiden zonder enige zonde. Om als mens, ook als mens, God de eer te geven waar God zo'n recht op heeft. Maar uiteindelijk nog dieper om te sterven. Dat moet alle verkeerde kerstromantiek uitbannen. Christus geboren in Bethlehem, jawel, om te sterven. De schaduw van het kruis valt over de kribbe van Bethlehem. U ziet het in allerlei gebeurtenissen zo kort na de geboorte. De vlucht naar Egypte. De besnijdenis op de 8e dag. Noemt u maar op. Allerlei schaduwen van het kruis over de kribbe van Bethlehem. Christus moest mens worden. Om te leven. Om zijn vader de eer te geven, maar ook om plaatsvervangend als het lam Gods te sterven. Hij moest mens zijn. Hij moest bovendien zondeloos mens zijn, zonder enige zonde. Maar hij moest tegelijkertijd ook echt God zijn. En precies die twee dingen, ze klinken door in die naam Emmanuel. God met ons, waarachtig God, echt God en waarachtig mens, echt mens in één persoon. Hij moest mens zijn, daar heb ik iets over gezegd. Hij moest ook echt waarachtig God zijn. Waarom? Om de last van de toorn van God te dragen. Te kunnen doordragen. Te kunnen wegdragen. Als zijn goddelijke natuur hem niet had ondersteund. Hij was bezweken. Onder de hitte van Gods gramschap. Hij had de toorn niet kunnen verduren. Maar nu is hij niet alleen echt mens. Maar ook echt God. Echt God. Ook op dat aan zijn werk, op dat aan zijn sterven, op dat aan zijn borgwerk, de grootste waarde, een oneindige waarde, kan worden toegekend. Een van de oude schrijvers, die gebruikt een prachtige beeld als het gaat over de menselijke en de goddelijke natuur van de Heer Jezus. Die zegt, de menselijke natuur van de Heer Jezus, dat hij echt mens is, dat moet je vergelijken met, ja, met het materiaal van, laat ik maar zeggen, een 2-euro-stuk, om het in onze tijd te zeggen. Met het materiaal waarvan een munt gemaakt wordt. Maar als je dat materiaal op zich neemt, dan heeft dat nog geen betalende kracht of een veel mindere kracht. En u wordt op die munt het stempel ingedrukt en dat geeft de munt zijn waarde. En de goddelijke natuur, dat is als het ware het stempel dat in die munt wordt ingedrukt. Dat geeft zijn werk, die oneindige waarde. Het bloed dat op de achtste dag vloeit van de Heer Jezus die besneden wordt. En het bloed dat op de grond van Gethsemane neerdruipt. En het bloed dat uit de handen en de voeten en uit het hoofd van de Heer Jezus stroomt wanneer hij hangt aan Golgotha's kruis. Dat is, de Bijbel noemt het, het bloed van Gods Zoon. En daarom heeft het zo'n oneindige kracht en waardigheid. En zo mag de Emmanuel vanavond gepreekt worden. Als de God-mens in één persoon. Als diegene die zijn broeders in alles gelijk geworden is uitgenomen de zonde. Als degene wien zijn werk volkomen waarde, oneindige waarde heeft, omdat hij de Zoon van God is. En het aangrijpende is, gemeente, en dat moet ik u vanavond ook in alle eerlijkheid zeggen, en ik moet ook tegen mezelf spreken, dat wij in die oneindige waarde van het werk van Gods Zoon, van zijn betaling, vanuit onszelf nu geen enkele waarde zien. Geen enkele waarde zien. James Durham, Schotse schrijver, die heeft gepreekt in de grote kathedraal van Glasgow. Die heeft dat eens uitgelegd in een van zijn preken. Toen hij sprak over Jesaja 53 en sprak over het verachten van Christus. En dan zegt hij, u veracht van nature Christus en weet u waar u het aan kunt weten en aan kunt merken? Aan de gesprekken die u straks buiten op het plein van de kerk hebt. Want als u enig besef kreeg van de waarde van het werk van Christus, was uw hart vol van hem. Dan sprak u van hem. Dan waren de gedachten van u in heel de avond gevuld van hem. Dan was hij de grootste, dan was hij de voornaamste. Hoe erg dat wij van nature die oneindige waarde in de Heer Jezus Christus toch waardeloos schatten. Als ik dat ook vanavond vanuit het woord heel scherp in uw midden moet preken, gemeente, dan zou het kunnen dat er mensen zijn onder ons die zeggen, dominee, spreek maar ruim over de Heer Jezus Christus. Spreek maar ruim over zijn werk. Maar dat het eigenlijk toch niet meer is dan een theologische voorkeur. Of dan een kerkelijke voorkeur. Waarvoor hebt u de Heer Jezus Christus nodig gekregen? Als ik iets zie, en dat is toch altijd die weegschaal die je ziet in de prediking, als ik iets zie van mijn oneindige schuld, als ik iets zie van de oneindige toorn van God over mijn zonde, al naar gelang ik daar meer van zie, krijgt het de oneindige waarde van de Heer Jezus Christus steeds meer waarde. Het is net als met die ouderwetse weegschaal. De ene schaal gaat omlaag, dan gaat de andere omhoog. Johannes zegt het eenvoudig zo. Hij moet wassen, maar ik moet minder worden. Emmanuel, zijn komst. En dan tenslotte, het werk van Emmanuel. En eigenlijk heb ik er al iets over gezegd. Ik heb het al kort aangeduid. Waar is dat werk van Emmanuel, onze laatste gedachte, nu opgericht? Wat is de weg van Emmanuel? Laat ik er nog heel kort dit van mogen zeggen. Dat is een weg waarin de Heer Jezus Christus als mens heeft moeten betalen voor mensen die tegen God hadden gekozen. En daarom heeft de Heer Jezus Christus heel zijn leven op aarde moeten ervaren dat God in zekere zin tegen hem was. U begrijpt, dat moet ik een klein beetje nuanceren. Want de Heer Jezus is ook Gods geliefde Zoon. Hij is ook degene in wie de Vader een volkomen welbehagen heeft. Zo wordt hij aangewezen aan het begin van zijn openbare optreden bij de doop. Zo wordt hij aangewezen bij de verheerlijking op de berg. Aan het begin van zijn, wat de Bijbel noemt, zijn uitgang naar Jeruzalem. De geliefde Zoon. Toch ook. De Zoon tegen wie de Vader zich keert. Zwaard. Ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Ik zal de herder slaan, zegt Zacharia 13. En dan gaat het over het wraakzwaard van Gods gerechtigheid, over de toorn van God, over de zonde die gericht wordt op Gods eigen Zoon. En daar kunnen wij nooit te diep genoeg van denken wat dat voor de Heer Jezus geweest is. Dat hij al die 33 jaren van zijn leven heeft ondervonden. Aan de ene kant dat hij de opdracht van zijn Vader uitvoerde. Dat de gunst en van de liefde en de goedkeuring van zijn Vader op zijn werk was. Maar dat tegelijkertijd ook al de jaren van zijn leven de toorn van God op hem drukte. Dat hij als de grote Emmanuel moest ervaren. God tegen mij. Dat heeft de Heer Jezus geproefd. In de dorst die hij leed. Daar bij de bron in Samaria bij Sichar. En dat heeft de Heer Jezus geproefd in alle spottende woorden die hem door mensen werden toegeslingerd. God tegen mij. Dat heeft de Heer Jezus geproefd als hem hongerde, toen hij honger had. God tegen mij. Dat heeft hij heel sterk ondervonden in Gethsemane. Gods toorn tegen mij. En toen is hij toch, wat is dat een wonder, als die grote plaatsvervangende Emmanuel naar voren getreden. En toen heeft hij het gezegd, indien gij dan mij zoekt, laat deze heel mijn kerk, weglopers in zichzelf, mensen die tegen God kiezen in zichzelf, laat deze heen gaan. De grote Emmanuel, en toen is hij alleen, verlaten van de mensen, verlaten van zijn Vader, die donkere, die laatste, die diepste weg gegaan, totdat hij het uitroept aan het kruis van Golgotha. En dat is precies het tegenovergestelde van Emmanuel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ziet u, gemeente, hoe de zegen van Emmanuel duur betaald is. Door een lijdende en een stervende borg- en zaligmaker verdiend is. Opdat zondaren met God verzoend zouden kunnen worden. Want daar is het werk van deze Emmanuel opgericht. Emmanuel zei iets van zijn persoon. God met ons. Echt God, echt mens. Immanuel zegt ook iets van zijn werk, van het doel van zijn werk. Hij is erop gericht om God en mens bijeen te brengen. Allereerst voor God. Dat is iets, en dat weet u zeker hier in Middelharnis wel, dat is iets waar professor Wisse altijd heel sterk de nadruk op heeft gelegd. Christus' werk is op God georiënteerd, is op zijn Vader gericht. Hij komt zijn werk doen allereerst voor zijn Vader. Hij zoekt de mens op. Hij doet zijn verzoenend werk allereerst voor zijn Vader. Want God, en ziet u hoe de middagpreek, de avondpreek en de ochtendpreek elkaar raken. Want God heeft lust aan goede tierenheid. God heeft er een vreugde in om zich naar het verlorene over te buigen. Maar het gaat niet buiten het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus om. Christus de Immanuel doet zijn verzoenende werk allereerst voor zijn Vader. Die heeft er, en dat is een wonderlijke gedachte, maar ik wil hem toch vanavond doorgeven, die heeft er het grootste belang bij dat mensen zalig worden. Zijn eer is ermee gemoeid. Zijn deugden zijn ermee gemoeid. Hij heeft er het grootste belang mee. Daarom is hij ook de eerste die een zondaar zoekt. Daarom was hij de eerste die naar zondaren vroeg. Daarom was hij ook de eerste die naar een middelaar vroeg. Naar een borg vroeg. Dat was Adam niet. Dat was niet iemand anders in de Bijbel, een profeet of noemt u maar op. Maar dat was God de Vader zelf. Die heeft gevraagd, wie is hij die met zijn hart borg worden? God de Vader in de eeuwigheid gevraagd naar een borg. En zijn zoon die naar voren treedt en die zegt, zie, ik kom om uw welbehagen te doen. Maar met dat verzoenende werk van de Heer Jezus Christus is vervolgens een arme zondaar ook, laat ik het zo mogen zeggen, goed. Die is daarvoor eeuwig goed mee met het werk van deze Immanuel, met zijn verdiensten en met zijn toepassing. Want zo is hij toch de Immanuel. Zo doet hij zijn werk. Hij verzoent God en mensen. Maar u hebt hem als het goed is nog voor meer nodig dan dat. U hebt hem nodig. Opdat hij zijn verzoenende werk zou thuisbrengen aan uw hart. Zou toepassen aan uw hart. En hoe doet de Heer Jezus Christus dat? Wel door u te laten zien wat we gezegd hebben. Door u te laten zien, u, en dan wordt het mijn belijdenis, ik tegen God. En daarom God tegen mij. En nochtans, God heeft zijn zoon willen geven tot een verzoening van de zonde. En God komt met dat aanbod van zaligheid tot schuldigen en tot verlorenen, opdat ze zouden vluchten tot hem. En dan is Immanuel, die grote vorst, die grote koning, die zondaren die niet kunnen komen. En voor wie dat niet meer, want ik zei dat aan het begin van de preek, dat kunnen we hanteren als een vroom excuus, als een schijnbaar rechtzinnige verontschuldiging. Maar u kunt het vanavond ook vanuit uw bank als een klacht, als een levende klacht tot de Heere verzucht, de Heere. Ik weet niet hoe ik bij u komen moet. U hebt er recht op. U nodigt. Ik ben schuldig, maar hoe zal ik ooit bij u kunnen komen? Geliefde gemeente, ik predik u Immanuel als degene die God en mens bij elkaar brengt. Als degene die bij macht is om zondaren die niet kunnen komen. Die geen handen hebben om hem aan te nemen en geen voeten hebben om te gaan. En voor wie dat de nood wordt van hun leven. Ik predik u een Immanuel die een volk. volkomen zaligmaker is. En die zondaren trekt en die ze brengt bij hem. En als u niet naderbij komen kan, laat u toch deze avond neerzinken aan de voeten van deze Emmanuel die een volkomen werk doet. Hij zoekt, weet u wie hij zoekt? Volkomen verloren zondaren, kreupelen, blinden, lammen, armen, bedelaars, mensen met schuld, dwazen en onwetenden. Zulke zoekt deze Emmanuel en hij brengt alles mee wat u mist. Val dan deze Emmanuel te voet, want hij brengt niet alleen God en mens bij elkaar door zijn verzoenende werk en door zijn toepassende werk. Maar hij schenkt ook, en dat is het laatste voor deze avond, hij schenkt ook de diepste troost. En dan trek ik de lijn nog even vanuit Matteüs 1, het eerste hoofdstuk van dit evangelie, naar het laatste vers van ditzelfde evangelie, Matteüs 28. Daar staat de Heer Jezus Christus. Na die diepe weg. Het is in mijn Bijbel eigenlijk dezelfde bladzijde waar die woorden staan. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar dan staat hij daar. Aan het einde van dit evangelie dat wel genoemd wordt het Immanuels evangelie. Het God met ons evangelie, Matteüs. En dan ziet hij daar zijn discipelen. En dan ziet hij daar de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dan zegt hij het. En zie, ik ben met u. Dat is de belofte van Emmanuel. Ik met u. God met ons. Ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Dat is de troost die Christus spreekt tot zijn kerk. Ik ben met u al de dagen. Dagen van duisternis. Dagen van ziekte. Dagen van depressie. Dagen van rouw. Dagen waarin het levenseinde steeds dichter nadert. Ik ben met u en ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen, ook de laatste dag. Ook, kind van God, als u sterven moet. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, want ik ben al de dagen met u als de grote Emmanuel. En dat is dan, vergunt u me die uitdrukking, alleen nog maar de troost voor dit leven. Maar dan lees ik tenslotte in Openbaring 21 die grote belofte van Emmanuel voor na dit leven, waar die wonderlijke woorden staan. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal, en dan staat het er nog een keer met nadruk, bij hen zijn, met hen zijn. Als de grote Emmanuel en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is de troost die weggelegd is voor alle die de verschijning van deze Emmanuel door genade mochten liefkrijgen. En het zij ons aller troost. Amen. Eindigen we met dankgebed. Genadige Heere in de hemel, zo mocht het evangelie van Emmanuel ook op deze laatste adventszondag klinken. Als u het geeft, hopen we morgen weer samen te komen. Heere, breng ons opnieuw onder de klanken van uw woord. Pas uw woord toe aan ons hart. Predikt u het na door uw geest. Doe genadig verzoening over al het zondige en zegen wat van u was. Heb dank dat we elkaar zo bij het geopende woord mochten ontmoeten. En schenk ons dat nog eens, Heere, maar wil boven alles zelf overblijven. Met ons en ons onderwijzen en leren hoe wij wandelen moeten. Gedenk ons zo en geef ons wat nodig is. Hoor en verhoor ons, omwille van die grote Emmanuel, God met ons. Amen. Psalm 2, vers 7. Hoe welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 2, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.